In 2 Samuel 15 waren wij niet, maar David wel, op de Olijfberg. Hij ging namelijk op door de opgang der olijven, opgaande en wenende. Al wenende wil dat zeggen. Er zit iets, een contradictio in de hele gedachte. Want ja, het opgaan is logischerwijze positief, per definitie. Olijven zijn dat zeker, omdat de olijven nou eenmaal komen van olierijke olijfbomen, want dat is de uitdrukking in Deuteronomium 8, geloof ik. Olierijke olijfbomen. Want de olijfbomen zijn olijven, olijfolie. Olie is een beeld van eeuwig leven feitelijk. Daarom worden die olijfbomen ook zo verbazend oud. En daarom zijn ze ook zo verbazend duur. Als je er een wilt kopen in het tuincentrum om de hoek of waar het maar is dan. Hè? Maar goed, zijn een beeld van eeuwig leven en dat soort zaken meer niet te min. Is het opgaan en wenen met grote nadruk. En het wenen wordt inderdaad benadrukt door het hoofd was hem bewonden. Dat is vers 30 hè, van 2 Samuel 15. Het hoofd was hem bewonden en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was. Dat wil zeggen de waren en worden enige mensen bij name genoemd die met hem zijn. Maar er is ook nogal wat volk met hem. Ook al het volk dat met hem was, had in ieder zijn hoofd bedekt. En ze gingen op, nog een keer, opgaande en wenende. Dat is 4 keer opgaan en dan nog het woord opgang. Alles in 1 vers. Dan weet u waar we mee van doen hebben. Het is uitdrukkelijk de klim de Olijfberg op. Maar het is tegelijkertijd wenende. Wij kennen, omdat we dat vorige keer ook hebben aangehaald uit het Nieuwe Testament, ook de afgang des Olijfbergs. Dat is hetzelfde ding. Maar dan van de andere kant. En ook daar werd geweend, toen men vandaan naar Jeruzalem ging, omdat de Heer zojuist had aangekondigd dat van dat Jeruzalem geen steen op steen zou gelaten worden, implicerend dat van zijn koninkrijk en dus van de heerlijkheid die daarbij hoorde, dan toch, althans voorlopig, niets terecht zou komen. Dat is het. En dat is ook wat hier feitelijk wordt uitgebeeld. De Heer zelf, we hebben dat gelezen onder het, een paar keer staan, maar 1 keer in Lucas staat het systematisch. Daar staat dat de Heer in de tijd elke avond Jeruzalem verliet. Dat wil zeggen, na de zogenoemde intocht verliet hij elke avond de stad en overdachte op de Olijfberg. En dat is wat je hier ook uitgedrukt vindt. De uittocht uit Jeruzalem. Onthoud die. Wij kennen de zogenaamde intocht. En dat is een overdreven term, want in de praktijk dekt hij de lading niet. Maar dit is een uittocht uit Jeruzalem. Die dekt misschien de lading ook niet, omdat er misschien niet al te veel volk bij was. Maar het was wel de koning. En in de dagen van de Heer Jezus is dus ook uitdrukkelijk de vraag, diezelfde gelegenheid nog, dat wil zeggen vanaf de datum, de dag van de zogeheten intocht, wordt de vraag gesteld, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal zijn het teken van uw komst? Dat wil zeggen, vanaf dat tijdstip staat de discussie hoe dat nou zit met dat koninkrijk. Zoals dat enige weken daarna, in elk geval in Handelingen 1 nog wordt aangehaald, op Hemelvaartsdag. Tenminste, dat neem ik maar aan, dat er niet een nacht tussen zit. Dat men aan de Heer vraagt, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ik roep daar altijd van dat het wel een heleboel vragen in één keer zijn eigenlijk. En daar komt dus ook niet een antwoord op met ja en nee, maar wel een teken. Dat is het antwoord. Alleen dat ontgaat ons gewoonlijk. Vooral dat het een teken is. Namelijk de zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus. En dat het ons ontgaat dat het een teken is, is jammer. Want daardoor missen wij dat de Heer ten hemel voer op eerste paasdag. En daardoor missen wij bovendien, nou wij misschien niet, maar het gros van het christendom wel. Bestaat zoiets, het gros van het christendom? Of was het een dozijn? Nou ja, de meerderheid van het christendom gelooft niet in dat Jezus al zo zal wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel, hebt zien opvaren. Namelijk om alsnog zijn koninkrijk op aarde en bijzonder in Jeruzalem te vestigen. Want daar zijn de gebeurtenissen op de zogeheten hemelvaartsdag de uitbeelding van. En niet omdat ik dat zeg, maar deze keer echt gewoon omdat het er expliciet overduidelijk met zoveel woorden staat. Dat is het, Handelingen 1. Dus vooruit maar. De opgang der olijven. Opgaande. Soms denk ik, die vertalers die hebben nogal eens de gewoonte om als ze een tegenstelling zien, dat en, die ene letter, die waf, te vertalen met maar. Kijk, als je maar één voegwoord hebt, is het en. Als je twee voegwoorden hebt, is het en maar. En dat maar moet dan uitdrukken dat het gaat om een tegenstelling. Het wordt wel aan elkaar gevoegd, maar het is een tegenstelling. Verder komen wij in het Nederlands om in de voegwoorden. Genuanceerd en wel. Het Hebreeuws niet. Dus is feitelijk maar één. Dat is dit. Maar ik verbaas mij erover dat ze het hier dan niet vertaald hebben met maar. Nou ja, ze hebben de geschiedenis gevolgd. Het was al een uittocht en dus een afgang, om zo te zeggen, uit Jeruzalem. En ja, en ze gingen gewoon zo verder. En ze gingen zo de berg op en weenden. Maar als ik het vers isoleer uit de context, dan zeg ik, David ging op door de opgang der olijven opgaande, maar wenende. Taalkundig is er niet alleen geen bezwaar tegen, ik ben van mening dat het nogal voor de hand ligt. Als je begrijpt dat opgaan positief is, dat de olijven sowieso positief zijn, dat de berg sowieso positief is, dan, ja, dan is het opgaande, maar niettemin wenende. Toen maar, het is een tegenstelling die eraan vastzit. Verder valt er weinig aan uit te leggen. Hij ging barrevoets, dat wil zeggen het is een teken van rouw feitelijk. Want ja, ook letterlijk nogal. Want waar het zoiets op uitloopt, dat weet iedereen die de Franse revolutie heeft meegemaakt. Waar het vroeg of laat op uitloopt, is of op de dood van David, of op de dood van Absalom. En dat is in beide gevallen diep treurig. Daarom dit soort dingen leiden gewoon nu tot niks. Geschiedenis is er vol mee en dat gaat maar door en dat gaat maar door en het leidt tot niks. Toen maar. Dat komt omdat men idealen probeert te verwezenlijken in het horizontale vlak, dan wel zonder God. En dat gaat nou helemaal niet. God is het eerste deel van de realiteit, van de werkelijkheid. Als je hem eruit laat, zal ik maar zeggen, en dat eerste deel van de werkelijkheid afsnijdt als het ware, dan hou je alleen het platte vlak over. Nou ja, meer zal ik er niet van zeggen. David ging door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt. En dan denk ik dat iemand mij gaat corrigeren en zeggen, barrevoets, dat kan toch niet, dan moet je zeggen blootsvoet. Dat is ouderwets, barrevoets.
Ja.
Ja. Hij zelf ging barrevoets. Ja, dat is een ouderwets woord. Hoezo is het een ouderwets woord? Het staat al zo voor eeuwen in onze Bijbels. Het staat er nog steeds barrevoets. Zo heet het. Dat is bar. Als je barrevoets moet, tenminste vind ik. Maar toch. Hij zelf ging blootsvoets. Dat schijn je te moeten uitleggen tegenwoordig. Barrevoets. Dat betekent blootsvoets. Eigenlijk is het barrevoets. Zoals we ook kennen, de baarlijke duivel. Dat is de duivel lichamelijk, bloot, onverhuld, baarlijk, openbaar. Daar heeft het mee van doen. En barrevoets is blootsvoets. Dan denk je niet, wat zou er in die schoenen zitten? Er zijn geen schoenen. Dus... Ook had al het volk dat met hem was en ieder, al het volk en ieder... Dat is twee keer hetzelfde. Zijn hoofd bedekt en zij gingen op, opgaande en wenende. Onder het lopen dus. Dat is dus de uittocht uit Jeruzalem. En u begrijpt hopelijk waar we het over hebben en waar dit profetisch over spreekt. Over dat de zaligheid is... uit de Joden. Dat is de negatieve interpretatie van de woorden van de Samaritaanse vrouw. Maar ik ben nog altijd geneigd dat zo te lezen. In Johannes hoofdstuk 4, waar ze zei de zaligheid is uit de Joden. Dat kan zijn dat het uit de Joden voortkomt. Zo van de zaligheid is Joods. Maar het neemt niet weg dat de woorden die ze gebruikt net zo goed kunnen betekenen, als je ze isoleert, kunnen ze net zo goed betekenen, de zaligheid is uit de Joden. Komt daar misschien vandaan, maar daar is het niet meer. En zo was het toch, want het was daar in Samaria. In Johannes 4. Uitbeeldend voor de zaligheid van de twee... Dat zijn de Joden, naar de 10 stammen, Samaria, zou gaan. Dat vinden we hier ook trouwens, in dit schriftgedeelte. Want deze hoofdstukken spreken nou eenmaal over, populair gezegd, het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En alle complicaties daaromheen. Absalom grijpt de macht, dat is de wet. En voor David, dat wil zeggen de koning van het nieuwe verbond enzovoorts, van de Messias. Voor de Messias is geen plaats onder de wet. Dat is wat het is. En die trekt zich terug naar de Olijfberg. Dat is letterlijk wat de Heer Jezus deed en wat we ook over hem lazen. En het is uitdrukkelijk ook waar de Heer het laatst gezien is. Op aarde, net als de heerlijkheid des Heren uit Ezechiël 11. Maar die hebben we vorige keer ook gelezen. In een opsomming, toch? Goed. Zeg ik dat goed, 11? Ja, geloof ik wel. Heb ik hem bij de hand nog? Ja. Ezechiël 11, vers 23 was dat. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad Jeruzalem en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. We hebben met nadruk gelezen vanwege de belangrijkheid van dit visioen, want dat is wat het was. En natuurlijk omdat daar niet letterlijk de term Olijfberg staat, zodat als je dat met een concordantie met je computer zoekt, vind je die tekst niet. Maar hij is essentieel. Het is een van de paar schriftplaatsen in het Oude Testament waar deze locatie genoemd wordt. 11:23 van Ezechiël. Ja. David ging op de opgang der olijven. Dat was het. Hij ging uit. En dat is wat de Heer ook deed. En zoals ze zegt, daar is hij het laatst gezien. En van die locatie ook sprak hij over hoe het zou gaan met het koninkrijk. Daar kregen we de reden over de laatste dingen. Maar ik meen dat we dat ook allemaal vorige keer hebben aangehaald. Al was maar uit de eerste verse van Matthäus 24. En dan vanaf vers 31 hier. En men gaf David te kennen. Ik denk maar zo dat er niet toen staat, maar dat er en staat. Maar zoals u zegt, wij willen andere voegwoorden. Toen gaf men, en men gaf David te kennen, zeggende: Achitofel is onder degenen die zich met Absalom hebben verbonden. Dies, zeide David. Dies, ik vind het mooi hoor. Daarom. Vanwege dit, vanwege die. Dies. Het is de tweede naamval van die, als je het mij vraagt. Maar doe maar. Dies. Daarom zeiden David. Oh, dat is heel oud, maar het is mooi. Ik denk al die mensen die zeggen dat het verouderd Nederlands is, die lezen zeker nooit echte boeken. Nee, die van papier, maar ook die van het scherm. En zeker geen poëzie. Nou ja. Dies zeide David, toen hij hoorde dat Achitofel is ook onder degenen die ze met Absalom hebben verbonden. Dat wil zeggen, die met hem samen zweren, verbinden. Dat weet u nog, hè? Dat heb ik u gezegd. Hè? Er stond iets over dat was in vers 12. Waar staat, Absalom zond ook om Achitofel, de Giloniet, Davids raad, dat wil zeggen Davids een adviseur, uit zijn stad, uit Gilo dus, te halen. Of gewoon, hij zond ook om Achitofel. Als hij over de, en de verbintenis met sterk. Ik zal wel gezegd hebben, de verbintenis, dit is een samenzwering. En dat woord komt hier dus feitelijk weer terug. Achitofel, vers 31, is onder degene die zich met Absalom hebben verbonden. Die samen zweert, zeggen we dan. Ik weet niet waarom dat dan het woord is. Samenspant kan ook nog. Samenspanning. Dat is met kracht samengevoegd. Die samenspant met Absalom. En daarom zei David, o Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid. Die is eigenlijk grappig. Omdat dat Tofel wordt vertaald met zotheid. Nee, niet Jovel, Tofel. Ja, Achitofel. Broeder of zoiets van de zotheid. Dat broeder maakt niet zoveel uit. Het had net zo goed vader kunnen zijn of iets dergelijks, maar zoiets. De man van de zotheid. En hij was de raad van David, stond er. In vers 12. En Gilo, hij was uit Gilo, staat er dus twee keer daar in vers 12. Gilo, dat betekent zoveel als ontbloten, naakt, open, kan ook nog, en daarvan afgeleid, schande. Het is een plaats bij Hebron in Juda. Ik weet niet of je het ooit gelezen hebt, maar toen de Joden werden weggevoerd, dan gebeurde dat in verschillende fasen, in de dagen van Jeremia, bij het ingaan van de Babylonische ballingschap, maar werden ze weggevoerd en werden ze, hetzij naakt weggevoerd, hetzij hun klederen werden afgesneden. En dit komt wel vaker trouwens in de Bijbel voor, dat dat gebeurt. Dat wil zeggen, ze worden gevangen genomen en te schande gemaakt. In hun hemd gezet, zeggen wij dan netjes in het Nederlands. Want nakend is zonder hemd, is zonder hemd eigenlijk. Maar goed. Of kent u die zegswijs niet? Natuurlijk is nakend en nakend is zonder hemd. Dat is, ja. Maar in hemd zetten. Wij hadden voorheen in Nederland de schandpaal. Er stond er hier nog een in de buurt bij Hekendorp, toch? Of niet? Of staat hij er nog? Staat hij er nog? Oh, weet ik niet. Ik dacht... Die meen ik wel eens gezien te hebben daar. Nou ja, hoe het maar was. Doet er ook niet toe. Maar Gilo. Schande eigenlijk. Maar ik bedoel het te zeggen, het een en ander roept toch associaties op met wegvoering in ballingschap. En waarom ook niet? Want deze Achitofel was dan weliswaar de raad van David, maar hij wordt de raad van Absalom. Het kost hem ook de kop. Bijna letterlijk. Maar dan moet ik even de enige bladzijde omslaan. Ja, dat is in 17 vers 23. Als nu, daar gaat hij weer, dat moet gewoon zijn, en als Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, zadelde hij de ezel en maakte zich op en toog naar zijn huis in zijn stad, in Gilo. En gaf bevel aan zijn huis, regelde het enige dingen namelijk, en verhing zich. Alzo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf. Er wordt zelfs nog verwezen naar een graf. Nog zo'n voorbeeld. Die is makkelijk. Nee? Is toch makkelijk of niet? Judas. Dat weet iedereen, dat in de Bijbel staat. Judas verhing zich, staat er. En er is ook sprake van een begraafplaats. Ik geloof niet dat hij daarin begraven werd, tenminste, ik geloof niet dat er staat. Maar in verband met Judas is er wel degelijk sprake van een begraafplaats. Daar laat ik het maar bij. Maar deze Achitofel is simpelweg een uitbeelding van het Joodse volk als zodanig in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, in de dagen van het aanbreken van het nieuwe verbond. En het Joodse volk namelijk, dat niet koos voor de zoon van David, de zoon van David, en daar bedoel ik niet Absalom mee, maar daar bedoel ik de Heer Jezus Christus mee, uiteraard. Maar men koos voor de wet. Want ja, dat is waarom de Heer Jezus Jeruzalem verliet en uit het huis ging en zat bij de zee. Dan wel uit Jeruzalem ging en ging op de Olijfberg, of wat het maar was. En zal ik u nog eens wat anders vertellen. Wij hebben namelijk in verband met... Dat doe ik met opzet om goed duidelijk te maken waar wij zitten en dat ik het niet bedenk. Wij hebben namelijk van doen met de enige uitspraken uit de... Met name uit de psalmen, dat begint in psalm 41, meen ik... die van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus. Dat wil zeggen op zijn tijd. Maar het zijn uitspraken die in de praktijk handelen over Judas. Dat is in Psalm 41. Zo, dat is ongeveer vanaf vers 7, vers 6. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, 41 vers 6. Zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? We willen van hem af. En die hij, dat begrijpt u wie dat is toch? Nou ja, het is een psalm van David, maar het gaat over de zoon van David zijnde, de Heer Jezus. Hoe komen we van hem af? Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hem komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. In gedachten zie ik nou ineens iemand naar buiten lopen. U niet? Oh, gaan we verder. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan en hij die nederligt zal niet weder opstaan. Zo, was hij maar dood. Dan staat hij niet meer op, dan zijn we van hem af. Definitief. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En de vraag is, dat begrijpt u, het is weliswaar geen quiz, maar hand bij de knop. Wat zei je? Piramide van Austerlitz. Ja, dat klopt, dat is goed. Dat is goed. Nou ja. De vraag is, wie is die man? Die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Nou, die is makkelijk, want in uw Bijbel staat onder vers 10 een verwijzing naar Johannes 13, vers 18, toch? En u weet toch zo uit uw hoofd, want dat u in Johannes 13 terecht bent in de opperzaal. In de nacht dat de Heer verraden werd. Toch? Hoofdstuk 13 tot en met 17. Jawel. Kortom, die man is Judas. Want zo staat het daar. Ik zoek hem toch even op. Misschien leer ik die tekst dan nog eens uit het hoofd. Dat is Johannes 13, waar wij dat lezen in vers 18. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Dat is toch duidelijk, citaat uit Psalm 41, vers 10. Bovendien vers 19 hier. Van nu zeg ik uit jullie de eer het geschied is, omdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Die is ook geciteerd, maar dat staat er niet bij. Maar die komt uit Jesaja. Ik schat zo'n beetje Jesaja 48, 49. Daar ergens. Dat ik het niet precies weet, komt omdat het in meerdere hoofdstukken gezegd wordt. Soms expliciet, heel expliciet, soms wat minder expliciet. Maar er staat erbij dat de Heer zegt, ja, dit weten jullie niet, maar ik vertel het je nu. En daar was je vanzelf, was je zelf nooit opgekomen. Daarom vertel ik het je nu. En als het gebeurt, dan ga je niet zeggen van ja, ik had het wel gedacht of ik heb het zien aankomen of iets dergelijks. Want dat hebben jullie niet. En daarom vertel ik het je nu. Dat is in de aankondiging, dat is in Jesaja, in de aankondiging van de Babylonische ballingschap. Wat tamelijk sterker nog, de verlossing daaruit door de komst van Kores. Wat tamelijk absurd is, want het waren nauwelijks de dagen van de opkomst van het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen nog moesten weggevoerd worden. En dan ben je toch anderhalve eeuw voor de opkomst van het Babylonische Rijk, laat staan de terugkeer daaruit. Dan ben je weer minstens 70 jaar verder, toch? Heel ruw gerekend allemaal dit, maar zo is dat. En daarom zegt hij, nee, dit, zo is het, het gaat over Babel. Was je niet opgekomen? Daar lijkt het ook helemaal niet op, maar ik vertel je, en dat is dit. Ik zeg het op voorhand. Waarmee dus kennelijk zulke uitspraken universeel zijn, dat wil zeggen, alles wat God doet is op voorhand aangekondigd. En deze dingen met betrekking tot Judas ook. Alleen, het wordt iets gecompliceerder doordat erbij staat, dit is omdat de schrift vervuld worden. Want ik blijf volhouden, en daarom zeg ik het ook zodra dat weer te pas komt, dat als er staat, dit is geschied opdat de schrift vervuld worden, of woorden van gelijke strekking, dan zit er altijd nog een andere vervulling achter. En een belangrijker vervulling dan die. Dan ga ik niet over wat belangrijk is en wat niet. Maar laten we zeggen, dan iets groters zit er nog achter. Want dit slaat natuurlijk maar op één man. In werkelijkheid, het slaat op één man. Maar het gaat tegelijkertijd en via die ene man over een heel volk onder dezelfde naam, namelijk Juda. Judas. Heb je die nog? En daarna koppel ik hem weer terug. Want ja, het komt uit de psalm en het is dus David die het zegt. Dus de vraag is, wat is dan de historische achtergrond van die, begrijp me goed, David was een profeet. Dus hij spreekt over toekomende dingen. Dat is wat God doet. God spreekt en God spreekt per definitie. Dat staat al in Deuteronomium ergens, meen ik. God spreekt per definitie over, Jesaja ook trouwens, over toekomende dingen. Daarom denken wij dat profetie spreken is over de toekomst. Dat is het niet noodzakelijk. Profetie in essentie betekent dat het niet de eigen woorden zijn van een mens, maar dat ze rechtstreeks, op wat voor wijze dan ook, door God zijn geïnspireerd. Dat is profetie. Het profetisch woord is een term ter aanduiding van heel de Bijbel en niet maar van de eschatologische delen daaruit. Maar goed, maar God spreekt wel degelijk dus over de toekomst. Hij kondigt de dingen op voorhand aan. Maar hij doet het dikwijls, langzamerhand weet u dat toch, aan de hand van historische gebeurtenissen. Die soms een illustratie zijn meteen of soms alleen maar een aanleiding. Zodat nou de vraag is, als David dat schrijft in Psalm 41, over wie heeft hij het dan? Over die man des vredes op welke ik vertrouwde die mijn brood at. Die de versen tegen mij heeft verheven. En het antwoord is dat er nogal wat zijn die zich keren tegen David. Maar op nummer 1 met stip, dat kan niet hè, nummer 1 met stip, dat kan niet, nee. Nummer 1, honoris causa, kan ook niet natuurlijk. Cum laude dan? Eigenlijk ook niet. Maar laten we zeggen, op nummer 1, en dan komt een hele poos niks daarna. Op nummer 1 staat Achitofel. Zoek de geschiedenis van David maar na. Wie kan het zijn? Saul niet, want David heeft Saul nooit vertrouwd. Nee? Zelfs helemaal niet toen hij zijn pakje aan mocht. Nou ja, zijn wapenrusting. Wat het maar was. Wie dan? De antwoord is Achitofel. Maar het moet duidelijk zijn dat Achitofel via Psalm 41 en via Johannes 13 en misschien via Handelingen 1 een type is van het Joodse volk. En we kunnen dus een paar namen invullen, Achitofel, Judas, maar het is en blijft het Joodse volk. Dat daar het woord dwaasheid op van toepassing is, Tofel en Gilo, namelijk schande, ja, dat is mijn schuld ook niet. Maar dit lijkt me een tamelijk waterdichte conclusie. Als je tenminste gelooft in zoiets als profetisch woord. Als dit het woord van God is, dan is dit de conclusie. David schrijft Psalm 41, mede naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Dat lijkt me duidelijk. Staat er niet bij, toch? Nee, staat er niet bij. Nee, staat er niet expliciet bij. Maar hij schrijft deze gebeurtenissen kennelijk naar aanleiding, of deze psalm kennelijk naar aanleiding van deze gebeurtenissen in verband met Achitofel, maar het spreekt vooruit. In elk geval op Judas, want daar past de Heer Jezus dit vers op toe. Maar Judas zelf is uiteraard een beeld van het Joodse volk. Daarna moet ik u zeggen dat we daarnaast natuurlijk nog enige schriftplaatsen hebben uit het Oude Testament waarin deze gedachtegang bevestigd wordt. En ik blader altijd dan eerst even naar Handelingen 1, omdat het daar ook bij staat. Kijk, in in Handelingen 1 lees ik in vers 16... Daar zijn we bij de kwestie van, wij waren met 12 en nu zijn er nog maar 11. Want Judas was heen gegaan en had zich verhangen, heet dat, naar het voorbeeld van Achitofel. Judas had ook een raad, dat wil zeggen had iets bedacht, in samenwerking met de Joodse raad, ik bedoel nu het Sanhedrin, maar het zijn dezelfde woorden. De raad van Juda of de raad van Judas. Ik bedoel, dat ging fout en omdat Achitofels raad niet werd opgehoogd, waar we het verder nog niet over gehad hebben, zag je geen andere uitweg meer van dit gaat mij de kop kosten, dus ik maak er zelf maar een end aan. Dat is wat Judas ook deed. En dus waren er nog maar 11, maar het moesten er 12 wezen. En dus voert Petrus het woord en zegt in vers 16, mannen, broeders, deze schrift, dat wil zeggen deze tekst, deze schrift, dit wat geschreven is, moest vervuld worden. Dat heb ik net gelezen. Op dat vervuld worden, dit is gebeurd, op dat vervuld worden, ook zoiets, hè? In Johannes 13. En nu, mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. En merkwaardige wijze, want hier, waarom zou ik hier stoppen? Want waar gaat het over? Is nog niet gezegd. Maar merkwaardige wijze, in mijn Bijbel staat bij welke, zo'n klein aatje, dat is een verwijzing naar de schriftplaats. Van welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd, dat welke. Staat dat klein aatje bij. En de verwijzing is daaronder naar Psalm 41, vers 10. Dit is bijzonder voorbarig. Want Psalm 41, vers 10. Spreekt over de man mijns vredes op welke ik vertrouwde die mijn brood had, heeft de verzen tegen mij grotelijks verheven. En dat alles staat hier niet in Handelingen 1. Maar ik vind het wel vermakelijk dat de vertalers zo zonder meer zeer voortvarend er een verwijzing onder gezet hebben naar Psalm 41, vers 10. Want ja, die gaat wel degelijk over Judas. Maar de inhoud van het vers komt niet overeen met de inhoud van dit vers in Handelingen 1. Daarom vind ik het enigszins vermakelijk. Maar ze hebben het duidelijk gezien dus. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden welke de Heilige Geest door de mond van David gezegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Het was de bedoeling, zegt Peter, moet je opletten wat hij zegt. Het gaat niet over leer van uitverkiezing. Waar het over gaat is dat Judas geselecteerd is geworden, niet voor eeuwige zaligheid of eeuwige dood of wat dan ook maar. Hij is geselecteerd geworden voor, opdat op hem die woorden uit de psalmen, want er komen er drie, zouden toegepast worden. Hij kreeg de functie van een type te zijn van het Joodse volk. Daarna moet een ander maar boeken schrijven over of dat terecht is of niet, en of God hem zo ongelovig gemaakt heeft of niet, of waar dat vandaan kwam, en of het de duivel was, want dat staat er ook bij gelegenheid, of God zelf, dat weten wij allemaal niet, daar ga ik ook niet over. Het gaat er alleen maar om dat Judas hier in deze geschiedenis deze functie vervult. Dat wil zeggen, komt hij weer? Maar dat, wat ik nu ga zeggen, zeg ik altijd als het gaat over deze, dit is geschied omdat vervuld zou worden. Dat betekent dat als iemand gezegd zou hebben, deze Jezus kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet er nog iemand komen en passeren in de loop van de geschiedenis die de versenen tegen hem opgeheven heeft, de man op wie hij vertrouwde en zijn man des vredes, dat moet toch nog eerst gebeuren. En wij weten dat die uitspraak uit Psalm 41 feitelijk gaat over het Joodse volk dat zich keerde tegen de Heer Jezus. Maar mocht er iemand toen gezegd hebben, ja, dat kan nog niet, want eerst krijgen we nog een periode van het ongeloof van het Joodse volk enzovoort, dan moet gezegd worden, nee, deze woorden zijn van toepassing op Judas. Kortom, die woorden uit de psalm hebben een toepassing gehad en dus verhinderen zij niet meteen de komst van de Messias en de openbaring van zijn koninkrijk. Dit is een tamelijk gecompliceerde constructie, maar die komt vele malen voor in de Bijbel. Als je daar nou eens een keer een boek over schreven, over hoe het allemaal in elkaar steekt, in welke profetieën eerst vervuld moesten worden voor de komst van het koninkrijk van Christus, en in hoeverre dat dan ook gebeurd is, en wat dus al die geforceerde vervullingen zijn geweest van de profetieën. Dan krijg je een enorme lijst. En als je die hebt, dan weet je zeker dat je van doen hebt met het woord van God. En dat is waarschijnlijk de reden waarom dit nog nooit gebeurd is. Maar, nou ja, het is ook een hele klus. Maar het is wel bijbelstudie. Goed. Dat is Psalm 41 nog, maar dan staat er, hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Petrus, sprekend over het Joodse volk, zegt, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en zijn gestruikeld, waartoe zij ook gezet zijn. Het is precies hetzelfde. Dat is de functie van het volk. Want, en dan ga ik nog een hele stap verder. Ik zou niet weten hoe je het op moet schrijven, hoe zulke dingen. Ik ga nog een hele stap verder. Want het ongeloof van het Joodse volk in zichzelf is niet zozeer het item. Zo van, daar is Achitofel een beeld van en daar is Judas een beeld van enzovoorts, van dat dat zo zou gaan. Want het ongeloof van het Joodse volk is in zichzelf ook een teken. Het is namelijk een illustratie van hoe de mens vergaat als hij moet leven onder een wet. Want je kan wel denken dat als een mens nou maar de juiste verkeersregels uit zijn hoofd geleerd heeft en zich daaraan houdt, dat er dan geen ongelukken meer gebeuren op de weg. Maar dat is niet zo. Was ik nou duidelijk of was ik nou niet duidelijk? Te duidelijk of wat? Het is een bekende verhaal. Dat is meestal een theologisch verhaal. Zo van, de mens heeft nou eenmaal de wet nodig. De mens moet toch weten waar hij aan toe is, hoe hij leven moet. Hij heeft wet nodig. Het is een misverstand. Niet de mens heeft wet nodig. Kinderen hebben een wet nodig. En nou niet roepen, dat zijn toch ook mensen. Want ik heb het nagevraagd bij een bioloog. En die zei, nee, kinderen zijn geen mensen. Die moeten het nog worden. Ik weet het zeker, want het was Midas Dekkers. Die zei, dat zijn larven. Die moeten zich eerst nog verpoppen. En voor dat doel is de pubertijd uitgevonden. En daarna pas komen ze uit hun pop, uit hun cocon. En dan, ik vond het een prachtige vergelijking. Die man heeft inderdaad oog voor symboliek, mensen. Heel groot. Het is jammer dat hij verziekt is van jongs af aan. En dus van God en het woord van God niks meer moet hebben. Maar ja. Zo waar. Ik heb er altijd mee te doen met zulke mensen. Maar zo, hoe dicht ze bij de waarde zitten, hoe verder vanaf. Maar goed, kinderen hebben wet nodig. We praten niet over kinderen, we praten over volwassen mensen. En als die onder wet moeten leven, willen leven, dan zijn ze onvolwassen. Oké, kan je voor kiezen, dat mag allemaal tegenwoordig. Ja, dat mag allemaal. Maar het is alleen niet de bedoeling. Maar wet verblindt voor de waarheid. En daarna zegt die filosoof weer, wat is waarheid? Ik denk origineel te zijn. Wat is waar? Zo van, het bestaat toch niet? Nee, omdat men die niet wil weten, heeft men die afgeschaft. Dan draait de dingen om. Zie? Maar dat is wat in Achitofel, Judas, maar vooral wat geïllustreerd wordt in het Joodse volk. Levend onder de wet en dus met het woord van God worden hun zinnen verblind voor diezelfde God en voor die waarheid. Ze hebben de regels. Of die zinnig zijn of niet, dat weten ze niet. Ze zijn er nou eenmaal, ze waren er, ze zijn er van generatie op generatie. Zo is men opgevoed. Hoezo kinderen? En dus houdt men het erbij. En verder weet men niet. Dat is hoe het in elkaar steekt. Ja, nou worden ze boos, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zo liggen die dingen en ik heb altijd goed opgelet. Vooral ook als Joden, zeker religieuze Joden, aan het woord zijn. En dit is wat ik gehoord heb. Nooit anders. Men weet het niet, men kan er ook verder niks mee, men doet het, want het hoort zo. Het is traditie, en dus moet het zo blijven. En u weet, ik heb niks tegen traditie, vooral niet als het een goede is. Maar ik heb de waarheid hoger in het vaandel dan de traditie. En de mooiste traditie is het zoeken en erkennen van de waarheid. Dat is een goede traditie. En al het andere, ja sorry, doe maar. Maar zo steekt het in elkaar. En dat is dus waarom ook van het Joodse volk staat. Waartoe zij ook gezet zijn. Het is, meen ik, 1 Petrus. Nou, ik weet niet aan mijn hoofd welk vers, maar ik wil niet al te ver uitweiden. Dus ik blijf maar even hier. Want dan staat er nog over de Judas, vers 18 van Handelingen 1... Deze dan heeft verworven een akker. Ja, dat is een begrafenis. Een dodenakker heet zo'n ding. Ouderwets woord, schrappen we weer. Dodenakker. Kerkhof, dat kan je niet zeggen, want meestal is er geen kerk. meer. Want de kerk staat in de legerplaats, maar de dodenakker is buiten de legerplaats sinds de Fransen hier voor het zeggen kregen trouwens. Maar toen maar. Dus het heet begraafplaats. Toen maar. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijn, dus over smakelijke verhalen gesproken. Voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Dat staat erom dat het beeld is van het Joodse volk dat verstrooid is geworden. Met geweld. Want dat is het Joodse volk overkomen vervolgens. Al was het maar in de dagen van de Romeinen natuurlijk. Daarna het ondergang van Juda en Judea bedoel ik, de Joodse staat en wat het maar was. En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen al zo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. Dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen en pas nu zou je tekstverwijzingen moeten hebben. Men was wat voorbarig met psalm 41. Nu komt er een, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Maar nou is er iets wat we niet weten, want je zou hieruit wellicht moeten concluderen dat ook Petrus of Judas zijn huis verwoest is geworden of zo. Waar er niemand meer woont. Die conclusie zou ik niet durven trekken. Enige wat ik wel kan zeggen is dat als we het moeten doen met de gegevens in de Bijbel, dan moeten we denken dat Petrus deze woorden toepast op de functie van Judas. Want Judas had natuurlijk een functie onder de 12. Of was het maar die van penningmeester, of hoe het maar heten mag. En dat ambt is nu vakant. En als dat ambt een woonplaats is, een woonstede, iets waarin men leeft, zal ik maar zeggen, ja, dan is dat nu verwoest. Nou ja, iets anders kan ik er ook niet van maken. Maar dit is wat vermeld wordt in psalm 69. En ook zegt het boek der psalmen, nog steeds vers 20, een ander nemen zijn opzienersambt, zodat je dan toch misschien kunt besluiten dat zijn woonsteden zijn opzienersambt is. Toegepast op Judas. Maar ja, het is toegepast op het Joodse volk, waarvan Judas een beeld is. En daarvan wordt de woonstede woest, want Jeruzalem en heel Judea trouwens is verwoest geworden, vervolgens, door de Romeinen officieel in het jaar 70. En het opzienersambt, ja kijk, daar zijn we natuurlijk helemaal verdwaald geraakt. Want opzienersambt, als het over ambten gaat, dan zijn er altijd mensen die ambten begeren, ambten najagen. En wat het maar was. En wij zijn er dus kwijtgeraakt na alle strijd om de ambten. Zeker hierna binnen het christendom. Dus ja, en waar ik vandaan kom, daar werd officieel geleerd, er zijn in het christendom geen ambten, volgens de Bijbel. Wat ook nogal dwaas is, omdat het letterlijk althans in de Statenvertaling staat. Zodat de vrezen valt dat men dan toch weer een eigen betekenis heeft gegeven aan het woord ambt. Want wie eens opzienersambt begeert een treffelijk werk, staat er. Dus je kan moeilijk zeggen dat er geen ambten zijn. Je moet hooguit de definitie van het woord aanpassen. Maar als je dat niet doet, dan praat je alleen nog maar wat taal. Heel vervelend allemaal. Ik heb ermee geworsteld hoor, met dit soort dingen. Want ja, je hoorde wat, je leerde wat. En je zag dat het niet kon, dat het anders was. Enzovoort. Waar de ambten waren, bij de mensen met de grootste mond. En dat waren meestal ook degene met het meeste geld. Maar doe maar. Want dan kan je een grote mond veroorloven, zuster. Dat is zo. Dat is mijn waarneming geweest. Gedurende een jaartje of 25, denk ik. Toen had ik het echt wel gezien. Maar doe maar. Heel vervelend allemaal. Niet leuk om te vertellen. Maar wat moet je met een opzienersambt hier? Wel, het opzienersambt, dat is het ambt van een herder. Want herders houden opzicht, hebben opzicht over de kudde. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die hier per slot van rekening aan het woord is. Dus die moet weten waar hij het over heeft. En men zou, een herder is een opziener, een episcopos. En wij hebben het woord verbasterd tot bisschop. Die dan ook inderdaad een herderstaf draagt, bij het belachelijke af. Die voeren toneelstukjes op, verkleden zich, zien er helemaal niet uit als een herder. En daarom hebben ze dan weer een herderstaf bij zich. En omdat wij protestant zijn, denken we dat het Sinterklaas is. En dan mag je dus met de veerpont mee. Hoe was het ook weer? Nou ja, we hebben wat geleerd van het weekend. Nou ja, maar de psalmen zijn psalm 69. Daar ga ik dus even naartoe. Want het zijn echt essentiële schriftplaatsen. Psalm 69, waar wij lezen in vers 22... Zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edikt te drinken gegeven. Valt eigenlijk ook in die categorie als er iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want ze zouden hem nog, enzovoorts. Dan weten wij nu uitdrukkelijk dat dit vervuld is geworden in de Heer Jezus, toch? Ja. Ze hebben mij gehaald om mijn spijs te geven en in mijn dorst hebben zij mij edikt te drinken gegeven. Verwijzingen naar Matthäus, Marcus en Johannes, eronder. Hun tafel worden hun voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Ja, waar het ook over gaat, het gaat over de Heer Jezus uiteraard en zijn vijanden. Dat is het Joodse volk. Mogen blijken uit vers 22 dat ik zojuist las en de tekstverwijzingen daarbij. En vervolgens mogen het blijken uit vers 23, inclusief de tekstverwijzing naar Romeinen 11 vers 9. Want Paulus citeert dit vers en past het inderdaad toe op de Joden. Hun tafel, dat is hun cultuur. En in de praktijk hun religie. Want dat is wat tafel is. Altijd en overal. Of het nou stenen tafelen zijn, of de tafel waarop geen plaats vrij is, uit Jesaja 28, of de tafel van het laatste avondmaal. Tafel staat voor gemeenschap en dus voor cultuur. En cultuur is in de eerste plaats religie. Ja. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, namelijk tot een valstrik. En Paulus past het toe op het Joodse volk en daarmee op de Joodse religie, het judaïsme. Laat hun ogen duister worden, maar dat kennen we uit Jesaja 6 en nog een paar plaatsen in het Oude Testament en dan uitgebreid in het Nieuwe Testament. En zelfs dan, bij gelegenheid met de toevoeging, opdat vervuld zou worden hetgeen Jesaja gesproken heeft. Namelijk hun ogen duister worden, Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet en wat het maar is. Het gaat over de verharding van het Joodse volk. Men leeft onder wet en wordt verhard. Wordt blind voor de waarheid, doof voor de waarheid, enzovoorts. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw storens grijpen hen aan. Hun paleis, daar komt hij, want dit is wat Petrus aanhaalt in Handelingen 1. Hun paleis zij verwoest. Hij zegt zijn woonsteden worden woest. Hier is het meteen een paleis. Waarom ook niet, gaat over het koninklijke volk. Dan wel de koninklijke stam van Israël, Judas. Daarna moet ik u zeggen dat, hoe vreemd het misschien ook klinkt, het woord paleis kennen wij als plaats. Een S is namelijk dikwijls een TS. Of ontaard in een TS en andersom. Denk maar aan de Duitse Z. De plaats is paleis. Het is het Engelse woord place. Ja, ook palace, maar ook gewoon place. Bent u met ons in place geweest? Het ziet eruit als een paleis, maar het heet gewoon place. Maar het is gewoon hetzelfde. En een plaats in Zuid-Afrika is gewoon een boerderij. Een plaats. Woonplaats. En of het dan een paleis is, ja, dat woord wordt wat plechtiger uitgesproken als het een wat plechtiger huis is, om zo te zeggen. En daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. Dat wil zeggen, dat woord paleis zou je ook niet al te zwaar opvatten.
Hun?
Hun
kamp.
Kamp. Ja, wat je er maar van maakt, dat kan heel goed, ja. Een plaats, een boerderij, een lege plaats, lege kamp kan het zelfs zijn. En dat met paleis, dat, ja, ik weet niet. Het probleem met het Hebreeuws is dat, dat vinden ze ook niet leuk wat ik nu ga zeggen, maar het probleem met het Hebreeuws, de taal als zodanig, is dat het een tamelijk brede taal is en wat die woorden allemaal betekenen hangt sterker dan nog bij ons af van de context. Mensen die er verstand van hebben zeggen, het is ook eigenlijk een lompe taal. Wat platte taal, je kunt er een heleboel kanten mee op. Het zijn ruime begrippen. De nuance moet komen van de interpretatie van wat je eronder verstaat. En dat komt dus uit de context. En omdat dat zo is, hebben de Hebreïci, dat wil zeggen de mensen die er verstand van hebben, om zo te zeggen, hebben met elkaar van alles afgesproken ooit en hebben regels gemaakt met betrekking tot hoe men eventueel dat Hebreeuws zou vertalen. En daar zitten wij tot vandaag mee. Omdat er zijn er dus die zeggen glashard, nee, er staat zus en zo, en het is die en die naam van, daar hebben ze andere woorden voor, maar dat doet er nou niet toe. En dus betekent het dit. En dat is niet zo, dat moet zijn, en dus hebben we hebben afgesproken dat we dat dan zo vertalen, of zo opvatten. En daar zitten ze nog wel eens naast, want zo is die taal niet, dat weten ze maar al te goed eigenlijk. Maar ja, dat maakt het zo lastig. Moet je het zus vertalen, moet je het zo vertalen. Ja, als je er alle kanten mee op kan, hoe kan je dan een goed cijfer halen voor je tentamens? Wie beoordeelt dat dan? En dus zijn er regels voor gemaakt. Dat doen ze op het conservatorium ook, met iemand met de muziek. Ze perken het in tot bepaalde categorieën, bepaalde systemen waarvoor je. Kijk, je kunt een cijfer halen voor een typdiploma, zetten ze erbij zoveel aanslagen per minuut. Wat wel wat veel is voor een revolutionair, maar goed. Maar het staat erbij. En zo kun je ook zoveel noten per minuut spelen of zoiets. Hè? Daar kun je een cijfer voor krijgen. Dat is moeilijk, maar je kan het tellen. Of het muziek is, Wel, nee joh, het lijkt er niet op. Maar ja, en dan kijk ik zondagmorgen naar, hoe heet dat programma ook alweer? Met vrije geluiden van de VPRO en zo. En dan ja, soms komt er fraaie muziek voorbij en soms is het gewoon... Dan zeg ik tegen even, kijk, dat zijn conservatoriummensen. Ja, heel knap. Verbazend knap. Ik kijk er ook geboeid naar en ik luister er geboeid naar. Maar het is geen muziek. Het zijn aanslagen per minuut. Nou ja, met andere woorden, dat is tamelijk crimineel. Maar doe maar weer. Dat zijn moeilijke ideeën. Hun paleis zij verwoest. Waarom ook niet, paleis? Als het, ik weet niet hoe dat komt en ik weet niet hoe dat zit met vertalingen, maar paleis? Of waarom ook niet? Het gaat over het Joodse volk. Het koninklijke volk. En hun paleis verwoest. Ja, als het betekent dat dus het koninkrijk niet aanbreekt en dat het einde is van de verwachting van een koninkrijk en het herstel van het Davidische huis in Jeruzalem, ja, dan vind ik het een fraaie vertaling. Nou, dat mag niet zeggen, een fraaie woordkeus. En daar hou ik het dan ook maar op. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Nou, in ieder geval was de positie van Judas vakant, maar de positie van het Joodse volk ook. Want als het dan dat koninklijke volk is, en het koninkrijk komt niet, ja, dan is de positie van het Joodse volk vakant. Maar welke positie was dat dan? En dan moet ik u zeggen, dat is de positie van een herderlijk volk. Van een priesterlijk volk, dat is hetzelfde, maar als je over het een struikelt, gebruik het andere. Dus dan zeg ik, van een priesterlijk volk. Een volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En de functie van de custodians van de... schatbewaarders. Van de custodians vind ik een veel mooier woord, ik weet niet waarom. Van de schatbewaarders van de Ark des Verbonds. Nou ja, ik bedoel van het woord van God. Ja, die functie was vakant. En waarom? Ja, omdat zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Ja, dat gaat over het Joodse volk. Of gaat het over Judas? Waarom is het dan meervoud? Want het staat niet meervoud. Zij doen dit en zij doen dat. Onder het gaat over Judas, maar die is een beeld van het Joodse volk. Zie? En dan, daarnaast hebben wij Psalm 109. Dat zijn nogal sterke woorden. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. Met woorden van haat hebben ze mij omsingeld. Dat is vers 3, hatelijke woorden. Ze hebben mij bestreden zonder oorzaak enzovoorts. Vers 6, stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Als hij gerecht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat wil zeggen dat het gebed mist. Het komt nergens terecht namelijk. Beschouw een gebed als woorden, maar er is niemand die ze hoort. Dat is wat het betekent. Want dat is de betekenis van het woord zonde. Dat zijn dagen weinig zijn. En dan een ander nemen zijn ambt. Dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwen. Dat zijn kinderen hier en daar omzwerven en bedelen. Of dat allemaal gebeurd is met de familie van Judas. Ja, die kans is vrij groot, maar dat lezen wij niet in de Bijbel. Dus ik kan er ook niks over zeggen. Althans niet vanuit deze plek. En dan heet het... Een ander nemen zijn ambt. Maar over welk ambt ging het dan hier? En het antwoord is, dat staat er niet bij. Maar je weet dan dat het ging om een ambtsdrager. Iemand die een bepaalde functie vervulde. Oké, in dienst van de koning misschien. Ambt, als u dat op een hoger niveau wil hebben. Zou allemaal kunnen. Maar een ander nemen zijn ambt... is een ander komen in de positie van het Joodse volk. En als het Joodse volk Ami was, dan is het nu Lo-Ami... en dan is iemand anders die Lo-Ami was, Ami geworden. Nou ja, en dat lees je dus in het Nieuwe Testament, met deze woorden ook. Waaruit volgt dat als in Handelingen 1 vervolgens... een Matthias, met voorbijgaan aan de naam Jozef... als een Matthias wordt aangesteld als apostel in de plaats van Judas... dan is die Matthias dus een beeld van de 10 stammen van Israël. Waarmee meteen verklaard is waarom er ook nog een ander was met de naam Jozef... en die dan niet gekozen wordt... die er niet aangesteld wordt, want ja, de naam van Jozef, dat blijft de verborgenheid. Dat blijft op de achtergrond. En we moeten het doen met Matthias. Heb je dat nog? Als beheerder van het woord van God. En Matthias is niet in Rome terechtgekomen. Ja, we moeten pauzeren, daarom komt dat ik laat doen. Dus dan slinger ik wat links en rechts, want ik moet stoppen. Maar Matthias, zijn graf kun je bekijken in Trier. En niet eens in het centrum van Trier. Maar daar is de man toch terechtgekomen, dat weet u. Hè? Van de Heer. De heilige rok zu Trier, ja. Maar Matthias ligt begraven... in de Matthiaskirche, maar dat had u natuurlijk zelf ook kunnen bedenken. En dat is een kilometer of, nou, 2, 3?
Drie denk ik
wel. Drie wel, uit het centrum van, vanaf de, hoe heet dat, de kathedraal. Nee, het heet niet de kathedraal, wel.
De Dom.
De Dom, het heet de Dom, uiteraard. De Dom in Trier. Van daaruit, je begon de weg uit en dan eigenlijk de oude stad uit en daar vind je de Matthiaskirche. Maar goed, dat maar even terzijde. De man is dus flink en deze kant opgekomen, officieel naar de Lage Landen. En dat begint dan ongeveer, als je vanuit het zuiden komt, begint dat bij Trier ongeveer, want dan kom je in de Lage Landen. In de Benelux namelijk, Nederland, België, Luxemburg. Maar die maar even terzijde. Als u maar begrijpt dat die Achitofel via Judas, samen met Judas, een beeld is van het Joodse volk, officieel. Hij staat in verbinding met het koningschap, maar van het koningschap komt niks terecht. Hij laat David los en hecht zich aan Absalom. Hij heeft de voorkeur voor de wet, voor het judaïsme en het kost hem zijn leven. Wij waren bij Achitofel. Hebben ze u al eens verteld het idee dat Achitofel de schoongrootvader... Bestaat zo'n ding? Schoongrootvader... Bestaat dat ook? Nee. Oké. Okay. Dat Achitofel de grootvader was van Bathsheba? Nee. Nou ja, het lijkt me ook nog wel onwaarschijnlijk eigenlijk. Je gaat toch een beetje rekenen met leeftijden en zo. Dat is net zo'n soort verhaal als dat Jeremia dan ook weer de overgrootvader was of zoiets van de dochteren van Zedekia. Dat is wel een leuk idee, dat is nog familie waar zo, Jeremia, die met die dochters van Zedekia... Met zijn achterkleinkinderen, kleinkinderen, weet ik veel. Maar als je dat nagaat van hoe dat die constructie is... En wat dan eventueel de consequenties zijn voor de bijbehorende leeftijden, dan krijg je toch zo je twijfels. En ja, de kans bestaat dat er meer honden zijn die Vicky heten, zo heet het in het Nederlands. Het kan natuurlijk dat er meer mensen Jeremia heten. En het kan ook wel zijn dat er meer mensen Amiel heten. Maar het idee dat Achitofel de grootvader is van Batsheba is, ik zeg het maar even erbij, ik ben hier nou toch. Dat wordt ontleend aan 2 Samuel 11, vers 3. Maar David informeert, wie is die vrouw? En men zeide, is dat niet Batsheba? Vragenderwijs, vind het mooi. Mankeert er nog maar aan dat er staat, I'm afraid that. Enzovoort. Vind het erg Engels aandoen. Maar ja. Ik ben bang dat het Batsheba is, de dochter van Eliam. De huisvrouw van Uria heet dit. De dochter van Eliam. En daar leg je dan naast 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, vers 34. Het vers eindigt met Eliam, de zoon van Achitofel, de Giloniet. En dat is het dan.
Ja.
Ja, de vraag blijft dan, is het dezelfde Eliam? Ja, dat weten we niet. En daarna kom je vanzelf bij, is dat dezelfde David? Zo, ik verzin maar wat, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Het zou dus kunnen. Het zou dus kunnen, maar dan is het wel een echte oude man, die Achitofel. Als raad van David. Ik sluit het niet uit. Er zijn commentatoren die stellen dat gewoon vast, melden dat gewoon. Het is de grootvader van Batsheba. Anderen zeggen, ja, de verhalen bestaan, maar nou ja. Ik weet het ook niet. Maar de associatie is voor mij eigenlijk al voldoende. Want Batsheba is dan toch in elk geval, nee, nog heel wat meer, maar in elk geval een beeld van Israël. En meer specifiek en heel dichtbij is dat dus het Joodse volk. Het gaat om het koningschap enzovoorts. Nou ja, daar hebben we het over gehad. En die associatie wordt hiermee dan ook wel opgeroepen. En Achitofel is dan een voor de hand liggende connectie met David. Het zou kunnen. Maar het deugt niet. Want hij is die man van de dwaasheid. Eigenlijk van oppervlakkig zijn. Tofel. Men maakt ervan dwaasheid. Folly schrijven ze in het Engels. Mooi woord, folly. Dwaasheid is wat zwaar. Maar folly, ja, dat zijn kinderen die niet beter weten. Folly, dat is, zot. Maar oppervlakkigheid dekt het goed. Dat is wat het eigenlijk betekent, want tofel of tafel betekent smeren, vlak maken, pleisteren, oppervlakkig zijn. En dat is ons woord tafel, dus eigenlijk ook, hè? Een tableau. Mm-hmm. Voor de Fransen onder u dan, ja. Maar impliciet dwaasheid, maar impliciet dan ook weer religie. Want dat is ook egaliseren, vlak maken. Niet met dit woord, maar met een ander woord voor vlak maken. Laban, Labona. Nou, maar doe maar. Achitofel. Kortom, Achitofel. Daarvan wordt ons medegedeeld, nee, daarvan wordt David medegedeeld. Hij is ook bij Absalom. Hij was de raad van David en Davids reactie in vers 31 van 2 Samuel 15 is: O Heer, maak toch Achitofels raad tot zotheid. Want ja, als hij de raadadviseur wordt van Absalom, dan mag David hopen dat het zotte adviezen worden. Nou, dat wordt het ook natuurlijk. En het geschiedde, als David tot op de hoogte kwam, dat is vers 32, dat is dus nog steeds de Olijfberg. Hij kwam op de hoogte van de Olijfberg. Voor alle duidelijkheid, Olijfberg, maar oh, dat heb ik vorige keer gezegd. Olijfberg is niet maar één berg, het is een bergrug eigenlijk. Hè? Het belangrijkste punt is natuurlijk ter hoogte van Jeruzalem tegenover de Tempelberg. Maar naar het zuiden heet hij anders, dat kwamen we vorige keer tegen. Want dat is waar Salomo later zijn afgodsbeelden plaatste. Heb ik u gelezen, meen ik. En meer naar het noorden heet het tegenwoordig Mount Scopus. Daar is de Universiteit van Jeruzalem gevestigd. Maar Mount Scopus is eigenlijk ook gewoon de Olijfberg. Het wordt geacht opperste wijsheid te zijn, maar doe maar. Scopus. Vanwege het uitzicht. En het geschiedde dat als David tot op de hoogte kwam, want vanuit Jeruzalem naar de Araba, naar de vlakke velden, moet je dus die rug over. Hij kwam op de hoogte dat hij al daar God aanbad. Dat is dus op de plek, ja, de plek. Je weet het niet, maar dat, ja, op de hoogte, dat is de plek van waar de Heer ten hemel voer. Dan wel de plek waar hij van de andere kant kwam en de stad zag. Want dan begint de afgang, toch? En toen ik kwam aan de afgang des Olijfbergs, weende hij over de stad en wat we maar gelezen hebben. Lucas 19. Dat hij al daar God aanbad en ziet, toen ontmoette hem Husai, de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd, ook in de rouw. Husai, de Archiet, heet hij. Husai, dat betekent zoveel als ijverig, actief, haastig, wat het maar is. En bovendien is hij lang. Nee, hij komt uit Archi. Maar Archi betekent zoveel als lang. Duidt op lengte. Wij kennen Arg trouwens ook als eerste, als hoofd, vanwege Archengel en Archvader. Wij hebben het weer gemaakt tot aarts. Want ja, met een beetje goede wil kan je het zo uitspreken. Arch. Arts. Maar het komt van het begrip lang, van lengte. Hij is lang en hij is. En het is Archi, is een plaats in Efraïm. Men lezen daarna in Jozua hoofdstuk 12. Jozua 16. In vers 2. In Jozua vind je zo ongeveer alle steden, alle denkbare steden, alle steden, dorpen, gehuchten van, uit Israël. Vanwege de verdeling over de stammen Israëls. Dus als je een plaatsnaam tegenkomt, zoek je ogenblikkelijk op in welk stamgebied is dat. Dat is uit Efraïm. Nou had je het eigenlijk al kunnen raden. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Ik ben door mijn schoolexamens heen gekomen door goed na te denken over de vragen. Niet omdat ik het antwoord wist, maar omdat ik het niet wist. En wat zou de vragensteller nou bedoeld hebben kunnen hebben geworden. En dan, ja, je hebt het over Achitofel, maar die is er niet. En die is het beeld van het Joodse volk. Nou komt er een meneer, die is er wel. En die woont ergens, waar woont hij? Ja, Ja, als het niet Juda is, is het Efraïm toch? Dan, en dus profetisch vertegenwoordiger van, of voor het type van, de 10 stammen van Israël. Onder leiding van Efraïm, de man met het eerstgeboorterecht. En dat is langzamerhand ook, is dat ook een aanwijzing voor waarom nou eenmaal reeds sinds Jacob en zijn zonen het eerstgeboorterecht en het koningschap nota bene van elkaar gescheiden werden. En het waren dingen die meegegeven werden aan verschillende personen. Wat eigenlijk niet kan natuurlijk. Want er valt weinig aan uit te leggen. Koningschap is een van de aspecten van het eerstgeboorterecht. Kennelijk niet andersom. En bovendien, die is lastig uit te leggen, maar bovendien in de Bijbel worden wij eerst geconfronteerd met eerstgeboorterecht. En daarna pas met koningschap. Dus toen maar. Eerstgeboorterecht is dus het belangrijkste, er zitten een paar dingen meer aan vast. Maar het wordt bij gelegenheid ontdaan van het koningschap en het wordt apart meegegeven met de stam van Juda. Hoewel het eerstgeboorterecht berustte bij Efraïm. En dus bij dienstvader Jozef. En kijk, als we van doen hebben met het Joodse volk, Juda, dus is ongelooflijk, dat is het koninkrijkstam, dan betekent het dat er van het koningschap, dus het koninkrijk gods, dan wel het koninkrijk de hemel, dan wel het Messiaanse rijk, dan wel het koninkrijk van het huis van David, niks terechtkomt. En als we niet bij Juda zijn, ja, dan kom je automatisch terecht bij wie dan vooraan staat in het rijtje, in de hiërarchie. Archiet. Bij de hiërarchie. Wie het hoofd is namelijk. Wie de eerste is, wie de langste is. En dan, ja, dan kom je terecht bij Efraïm. Zie. Toen ontmoette hem Huzai, de haastige, de ijverige, de actieve, uit Archi. Wij kennen die man verder niet, hij komt alleen voor in deze hoofdstukken, deze episode. Dat noem ik voor de zekerheid even kijken in 1 Kronieken 27, maar dat is gewoon een opsomming, denk ik, ja. Inderdaad, in 1 Kronieke 27, vers 33. Achitofel was raad des konings en Husai de Archiet was des konings vriend. Ik vind de pracht van een uitspraak. Achitofel was raad des konings en Husai de Archiet was des konings vriend. Het is een hele opsomming. Nou ja, misschien hebben we het er nog eens over. De vriend van de koning. Op welke gronden en hoe dat zat, dat weten wij niet. Wij weten alleen, David kwam op de hoogte de Olijfberg en toen ontmoette hem Husai de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. Hetgeen dus ook betekent dat hij als het ware in de rouw is. De gescheurde rok vind ik ook altijd wel aardig, omdat als we zoiets in de Bijbel tegenkomen, dan hebben we of van doen met Jozef met een gescheurde rok. Of we hebben van doen met Absalom, die een stuk van zijn mantel, zijn rok, werd afgescheurd, dan wel afgesneden, hetzij door Samuel, hetzij door David. En
dat is Saul.
Oh, ik zei het weer verkeerd natuurlijk, ja. Oké, we hebben van doen met Saul, koning Saul, waarvan een stuk van zijn rok, dan wel mantel, werd afgesneden, dan wel gescheurd door David, dan wel Samuel. Zeg ik het nou goed?
Ja.
Dank u, dank u. Zoiets. Maar als dat te ver is, oké, het is in ieder geval rauw. Hij scheurde zijn klederen, zal ik maar zeggen, dat was het dan. En David zei dan tot hem, zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn. want dan voel ik me voor u verantwoordelijk. Maar zo gij weder in de stad gaat en tot Absalom zegt, uw knecht, ik ben uw knecht, ik zal des konings zijn, ik ben wel uw vaders knecht van tevoren geweest, maar nu zal ik uw knecht zijn, zo zult gij mij de raad van Achitofel teniet maken. Zodat Hushai niet alleen geacht wordt te zijn een vriend van David, maar ook een eventuele adviseur, een raadgever. En het moet duidelijk zijn aan deze verse dat Achitofel en Hushai uitdrukkelijk tegenover elkaar gezet worden, heer. De een is de raad, wiens raad zot zou wezen, eventueel, en de ander zou ook raad zijn. Maar dan een betere. En dan ten behoeve van David en niet ten behoeve van Absalom, uiteraard. Nou goed. En dan vers 35, meteen eroverheen. En zijn niet Zadok en Abjatar, de priesters, al daar met u? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, de twee hoge priesters. Uit Itamar, de een en de ander uit... Eleazar, zijn ze niet al daar bij u, zo zal het geschieden dat gij alle denkt dat gij uit het koningshuis zult horen, de priesteren Zadok en Abjatar zult te kennen geven. Want waarom moet u te kennen geven aan de priesters? Nou, die hebben namelijk twee zonen, dat zijn waarschijnlijk tamelijk jongelui, voortvarend en... dat mag had. U weet toch hoe dat was in de Tweede Wereldoorlog, in de bezettingstijd, in Nederland ook, waren vaak jongelui die met volledige inzet in de ondergrondse, ik had een vreemd woord gevonden, maar in het verzet actief waren enzovoorts. Ja, zo gaan die dingen. Hun beide zonen zijn al daarbij, en Ahimaas, Zadoks en Jonathan, Abjatars zoon. Zo zult gij lieden door hun hand tot mij zenden, alle ding dat gij zult horen. Met andere woorden, Hushai moet een spion worden en de informatie moet hij overdragen aan een van de twee of allebei de hoge priesters, die daar ook fungeren als spionnen, en de boodschappen, de koerier, zou ik maar zeggen, hè? Want zo heet het dan toch. De koeriers zijn de zonen van de hoge priester. Alzo kwam Hushai, Davids vriend, hier staat het dus ook, in de stad. En Absalom kwam te Jeruzalem. En daarmee is het een en ander feitelijk gestabiliseerd. Dat wil zeggen, ons is verteld hoe de zaken ervoor staan. David is ter stad uit. Want zo heet dat in het Gronings. Maar de twee priesters zijn achtergebleven en hun zonen. En verder is daar aanwezig Hushai, die een oogje in het zeil houdt enzovoorts. Maar die David vertegenwoordigt. En zo is het maar net. In onze dagen vinden wij een gelijksoortige situatie. Aan de ene kant de situatie van de Heer en zijn hele gemeente op de Olijfberg, om zo te zeggen, waarover... Zaterdag over een week meer, maar dat had ik al aangekondigd, geloof ik. Hè? In Apeldoorn hebben we het daarover. En aan de andere kant vinden we uitgebeeld de situatie van het Joodse volk en dus van een Jeruzalem dat nu is, enzovoorts. En ja, onze belangstelling gaat daar wel naar uit. Maar het is daar niet best. Het is opstand tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun touwen van ons werpen en wat het maar was. Dat is Psalm 2, waaruit ik citeer uiteraard. Maar over die situatie gaat het. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan wordt het wel duidelijk in de volgende figuren die hier dan nog genoemd worden. Het wordt wel een beetje langdradig. Maar ik vind het wel aardig. Hierna krijg je alsnog Mefiboset, die geacht wordt, de meningen zijn verdeeld, maar die geacht wordt in opstand te zijn tegen David. Dan heb je nog Ziba, van wie we het ook niet zeker weten. Maar die twee horen bij elkaar. Daar hebben we eerder over gesproken. En dan heb je nog een figuur als Simei. En we hebben het er al over. Maar als je die bezig ziet, dan weet je zeker waar het over gaat. En wat hij voorstelt. Al tierend en schreeuwend. Oké, vloekend. Al tierend en schreeuwend loopt hij terzijde van de optocht mee. En scheldt op David. En natuurlijk op degene die met hem zijn. En gooit met stenen en met zand enzovoort. En je weet precies wie je voor je hebt. Niet dan? Dit is Joods. Nee, of ik het goedkeur of afkeur, zeg ik toch niet. Ik zeg alleen, dit is typisch Joods. Als Joden, orthodoxe Joden, als Joden, als die ergens bezwaar tegen hebben, boos over zijn, doen ze dit. Dan rapen ze stenen en zand op van de grond en gooien ermee. Dat is het. Ik herinner mij nog trouwens dat onze gids vertelde over een nieuwe wijk die ze aan het bouwen waren. In de, nou ja, vlak naast eigenlijk Mea Shearim, dat wil zeggen de orthodox-Joodse wijk. En dat de huizen en woningen daar geadverteerd werden met de mededeling op een steenworp afstand van Mea Shearim. Vond het geweldig. Ja, dat is serieus. En het is dan de Jood die het ons vertelt ook nog zo, hè. Dat vind ik ook nog grappig. Maar ja. Ja, of het grappig is, ik weet het niet. Ik weet nog wel, één of twee keer, ik weet niet meer, dat we met een bus dwars door die wijk reden. Dat zal misschien wel op een sabbat geweest zijn, dat weet ik niet. Maar er werd hevig geprotesteerd, dat wel. En er werd ook gezegd, nou ja, soms smijten ze met keien, dan probeerden ze de ruiten van de bus in te gooien enzovoort. Want ja, je wordt niet geacht daar te zijn, vinden ze. Maar ja, ook dat schijnt een vrij land te zijn, dus doe maar. Maar als ik die Simei zo bezig zie, dan herken je dat. Dan weet je waar je bent. Ja, dat is niet aardig, maar ja. Ik zeg altijd maar slans wijs, slans eer. En zij zeggen, want dat zo te doen, en Simei beeld dat dan uit. Dat het zo is. En dan zegt iemand, moet ik er niet wat aan doen? En dan zegt David, nou ja, dat hoef je niet te doen. Want de Heer heeft tot hem gezegd, vloek David. En wat moet ik er dan aan doen? Als hij dat moet doen van de Heer. Ik vind het een pracht van de uitspraak. Omdat het betekent dat hij door de Heer zelf, als het ware, aangesteld is om een uitbeelding te geven van de vijandschap die onder de Joden bestaat, vandaag nog steeds, tegen de Heer Jezus Christus. En daarmee tegen het christendom. En als het vandaag al niet is, wel nu, in Handelingen kom je niet anders tegen dan dit. De vijandschap van de Joden tegen Paulus, tegen het evangelie, tegen Christus, enzovoorts. Dat is wat het is. Een oproer in de stad en wat het maar was allemaal. En dat is wat uitgebeeld wordt. Dat is niet te missen. Dat wil zeggen, die hele situatie van onze tegenwoordige bedeling, die wordt hier langs allerlei kanten belicht. De geschiedenis zelf wordt daarmee erg sterk uitvergroot en gegeven met allerlei details die historisch van geen enkel belang zijn. Maar profetisch zijn ze wel degelijk van belang en ze bevestigen ons in onze dagen de situatie zoals we die daadwerkelijk kennen. Dat wil zeggen, het Joodse volk als Lo Ami en ergens buiten de legerplaats, zijnde in elk geval buiten Jeruzalem, ja, daar heeft de Heer zijn volk dat hem volgt, in afwachting van dat alsnog dat koninkrijk zal openbaar worden, want dat is natuurlijk ook wat geïmpliceerd wordt. Dat toch ooit een keer, wel degelijk, letterlijk bedoel ik, de Heer Jezus Christus zal wederkomen om alsnog zijn heerschappij te vestigen. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de genade die u ons geschonken hebt, waardoor wij toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstgeborenen. En waardoor wij deel gekregen hebben aan die zaligheid die dan weliswaar gericht was primair op het Joodse volk, maar die dan toch bij ons is terechtgekomen en waaraan wij deel hebben gekregen. Wij danken u dat we ook deze dingen mogen leren verstaan. Niet alleen uit de leerstellige uiteenzettingen in het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder ook uit deze oudtestamentische illustraties. Deze geschiedenissen die hen overkomen zijn en beschreven zijn ons tot voorbeelden. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En bewust ons open mogen stellen voor uw woord, uw woorden. Alles wat u ons gegeven hebt, want u hebt voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken. En wij danken u dat wat u gesproken hebt onze harten mag bereiken. Opdat wij gebouwd zouden worden in het geloof. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En we bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij en richt u ons oog op u. Om Christus wil. Amen.